Welkom bij de podcast over Les Lacrimae di Eros. Een gloednieuwe productie van dirigent Raphaël Pichon met zijn koor en orkest Pygmalion in regie van Romeo Castellucci. Mijn naam is Jasmijn van Wijnen. Ik werk als dramaturg bij de Nationale Opera en geef je in deze podcast een inkijkje in het maakproces van Les Lacrimae di Eros. Zo hoop ik je voor te bereiden op je voorstellingsbezoek of je achteraf een beetje verdieping te bieden. Les Lacrimae di Eros begon bij dirigent Raphaël Pichon, die als tiener Monteverdi's opera L'Orfeo hoorde en daar zo van onder de indruk was dat hij er zijn persoonlijke missie van maakte om volledig uit te pluizen hoe dat werk, dat soms de eerste opera ooit wordt genoemd, heeft kunnen ontstaan. Die zoektocht bracht hem bij het repertoire uit het 16e eeuwse Italië, de tijd van de Renaissance, waarin kunstenaars en filosofen teruggrepen op de kunst en cultuur uit de klassieke oudheid. Daar kwam hij terecht in de kraamkamers van de opera als kunstvorm, specifieker in de zogeheten Camerata Fiorentina. Een groep van dichters, muzici, kunstenaars, filosofen, uitvinders en wetenschappers die zich in Florence gezamenlijk bogen over de zoektocht naar een kunstvorm die de diepste menselijke emoties zo goed mogelijk moest kunnen representeren. Daar, in dat creatieve laboratorium, werd de basis gelegd voor de kunstvorm opera. Raphaël Pichon beet zich al zo'n 10 jaar geleden met zijn eigen koor en orkest Pygmalion vast in het 16e eeuwse renaissance materiaal. Ze speelden concerten met het repertoire en namen een bekroonde cd op met de titel Stravaganza d'Amore. De titel van een van de muziekstukken die je ook in Les Lacrimae di Eros zult herkennen. Het was Raphaël Pichons grote droom om deze muziek, die dan wel nog niet operamuziek genoemd mag worden, maar wel een heel theatrale kwaliteit heeft, op een operapodium te brengen. Het was namelijk wel een theatrale context waarin die muziek, die dus wordt gezien als de voorloper van de operamuziek, werd opgevoerd. De muziek mocht in tussenspelen klinken, als zogeheten intermedi, die letterlijk tussen de bedrijven door van toneeluitvoeringen aan het hof van de familie de Medici werden uitgevoerd. Deze ruimte tussen de bedrijven door was de ruimte waar het experiment mocht plaatsvinden. Een experiment met nieuwe manieren om woorden aan klanken te verbinden. Langzaam ontgroeiden deze intermedi de toneelstukken en werden ze een eigen muziektheatrale kunstvorm in zichzelf. De muziek uit de kraamkamers van de opera op een operapodium presenteren vormde dus het uitgangspunt voor Les Lacrimae di Eros. De grote droom van Raphaël Pichon en de culminatie van het jarenlange traject van Pygmalion. Toen Raphaël Pichon en Romeo Castellucci voor het eerst met elkaar samenwerkten voor hun uitvoering van Mozart's Requiem voor het Festival d'Aix-en-Provence in 2019... wist Raphaël Pichon dat het Castellucci was die de beelden moest creëren bij zijn productie over de oorsprong van de opera. Romeo Castellucci beschikt als regisseur over het bijzondere talent om deuren te openen naar andere dimensies, zonder per se een verhaal of een figuur centraal te stellen. Aldus Raphaël Pichon. Les Lacrimae di Eros is een pasticcio, een voorstelling die gebouwd is op een samenstelling van verschillende, los van elkaar bestaande muziekstukken van verschillende componisten. En dat is in essentie een fragmentarische vorm. Een vorm die tot op zekere hoogte bepalend is voor de dramatische opbouw van de avond. Voor die dramaturgie van Le Lacrime di Eros besloot het artistieke team die fragmentarische vorm juist kracht bij te zetten. En liet het zich inspireren door de manier waarop Renaissance schrijvers hun poëzie opdeelden in verschillende thematisch verwante boeken. En hoe ook componist Claudio Monteverdi zijn madrigalen volgens datzelfde principe in boeken bundelde. Ze besloten in lijn hiermee de voorstelling op te delen in verschillende boeken, of libri, die samen een thematische reeks vormen. Le Lacrime di Eros vertelt op die manier geen rechtlijnig, coherent verhaal met personages die je kunt volgen. Maar het presenteert een reeks symbolische toneelbeelden die een thematische eenheid vormen. Als rode draad door Le Lacrime di Eros loopt de liefde. Niet op een zoetsappige manier, maar op een pijnlijke manier. De liefde is in de muzikale selectie zelden vreugdevol. De liefde is vooral pijnlijk, eenzaam en een kwelling. De titel zegt het eigenlijk al. Het gaat in deze voorstelling om Le Lacrime di Eros, de tranen van Eros, de tranen van de liefde. Omdat je mijn hart bent, ondanks hemel en aarde zijn, als je huilt en zucht, jouw tranen mijn bloed, jouw zuchten mijn adem, en je verdriet en je pijnen niet jou, maar mijn marteling. In dit lied uit het vierde boek van Monteverdi's madrigalen worden tranen vergeleken met bloed. Jouw tranen zijn mijn bloed, wordt er gezongen. Het levert een beeld op van lijden in zijn meest intense vorm. In de teksten van de Renaissance-liederen, die voor Le Lacrime di Eros werden gekozen, wordt de liefde dus beschreven als een marteling, als een vurig verlangen, als een pijnlijke, zelfs bloederige hunkering. Romeo Castellucci koos er in zijn regie voor om deze beeldspraak op momenten heel letterlijk in toneelbeelden naar het podium te vertalen. We zien de letterlijke marteling van de liefde. Het hart letterlijk in vuur en vlam staan en een liefdespaar in een heel direct beeld samen sterven in de hoop op een voortzetting van de liefde in een andere werkelijkheid. Romeo Castellucci's uitgangspunt is dat juist in die letterlijkheid, in die directheid van de beelden, een enorme poëtische rijkdom ligt. Zeker wanneer ze een relatie aangaan met de betoverende renaissance-muziek. En vaak in een sterk contrast tot elkaar. Le Lacrime di Eros is op deze manier als het ware een carrousel van beelden om over na te denken. Een contemplatieve vorm waarin de emotionele zeggingskracht van de renaissance-muziek alle ruimte krijgt. In de tijd waarin de renaissance-muziek uit Le Lacrime di Eros werd gecomponeerd, waren er nog geen theaters of concertzalen. De uitvoeringen aan het hof van de Florentijnse heersersfamilie de Medici vonden plaats in grote paleiszalen of tuinen. Ruimtes met heel andere akoestieken dan de grote zaal van Nationale Opera en Ballet. Bovendien was de ruimtelijkheid van geluid een aspect waarmee de Renaissance-componisten uitgebreid experimenteerden. Zo werd er bijvoorbeeld gespeeld met de plaatsing van verschillende koren rondom het publiek om een soort surround sound effect te creëren. Het artistieke team van Les Lacrimae di Eros wilde deze experimentele geest van de Renaissance in hun maakproces laten herleven en besloten daarom met innovatieve elektro-akoestische technieken de mogelijkheid te creëren te kunnen spelen met de akoestiek en plaatsing van geluid in de ruimte van de theaterzaal. Componist Scott Gibbons werd uitgenodigd om zich te buigen over deze akoestische uitdaging en om daarnaast met nieuwe elektronische composities en geluidseffecten deels live te interrumperen in de voorstelling. Scott Gibbons' instrument is de microfoon. We horen in zijn composities geluiden die afkomstig zijn uit de lichamen van de zangers op het podium, van de objecten op het podium en de instrumenten in de orkestbak. In Les Lacrimae di Eros hoor je Pygmalion, een koor en orkest dat internationaal aan de top staat van de oude muziek- en barokuitvoeringspraktijk. Het is gespecialiseerd in de zangtechniek die past bij het repertoire en het bespelen van oude instrumenten die niet vaak te horen zijn en al helemaal niet in een operazaal. Ik noem instrumenten als de piva, een soort doedelzak, de schalmei, de voorloper van de hobo, de dulciaan, de voorloper van de fagot en de sakboet, een vroege variant van de trombone. Ook is er de lira da braccio, te horen aan het begin van de voorstelling. En dat is een vedelachtig instrument waarop akkoorden gespeeld kunnen worden en waarmee dichters zichzelf tijdens gezongen poëzievoordrachten begeleiden. Het unieke aan Les Lacrimae di Eros is dat de gespecialiseerde historische uitvoeringspraktijk in dialoog gaat met hedendaagse muziek en de nieuwste audiotechnieken. De experimentele geest van de vroegste componisten herleeft daarmee in een hedendaagse vorm. Een unieke aangelegenheid dus, Les Lacrimae di Eros. Laat je meevoeren door de betoverende klanken van de Renaissance en stel je open voor de combinatie van deze muziek en de indringende beeldentaal van Romeo Castellucci. Het advies van het artistieke team? Probeer je verwachtingen los te laten en met een open blik het experiment dat Les Lacrimae di Eros heet te ervaren. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Les Lacrimae di Eros is van 15 november tot en met 21 november slechts 5 keer te zien bij de Nationale Opera. Mocht je nog meer willen weten over de voorstelling, bezoek dan voorafgaand aan je bezoek 3 kwartier voor aanvang de inleiding in het Souterrain. Ook in het programmaboek dat in onze foyer te verkrijgen is, vindt u meer informatie.